heb vandaag een boodschap voor zij die zonder hoop zitten. Amen. Als je iemand kent die zonder hoop is, want we weten wie de hoopgever is. We weten dat hij de hoop op glorie is. Amen, Jezus in ons. Maar voor sommigen die hem niet kennen, amen, is dit een boodschap voor hun, ook voor zij die hem kennen. Er is steeds hoop in de Heer. Amen. Jezus keerde, Lucas 4, vers 14, hij keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. En hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. En toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, vers 18. De geest van de Heer rust op mij. U kent deze passage. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Amen. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan, zou Jezus zijn. Kan je even tegen je buur links of rechts, voor of achter even zeggen, hey, er is hoop voor u. Amen. Amen. Kijk even, er is hoop voor jou. Amen. Er is hoop voor mij. Amen. Lucas koos ervoor om deze passage uit zijn chronologische context te plaatsen. Matthäus en Marcus hebben ook deze passage, maar zij plaatsen het in chronologische context. Dat wil zeggen dat hebben naar gelang de chronologische tijd van wanneer Jezus wat heeft gezegd. Maar Lucas koos ervoor om deze in het begin van zijn evangelie te zetten. Vlak voor zijn mirakels enzovoort, want hij heeft dit een beetje later gezegd, chronologisch gezien. Maar Lucas zegt, nee, ik ga daarmee beginnen. Ik ga beginnen met mijn evangelie, met deze uitspraak van Jezus Christus. Hij wou daarmee eigenlijk samenvatten van wat Jezus allemaal heeft gedaan. Hij wil daarmee zeggen, Jezus is de door God gekozen dienaar, amen, in wie de belofte van de Messias van het Oude Testament, alles komt daarmee in vervulling. Hij is degene naar wie ze hebben uitgekeken. Hij is degene waarop de geest van de Heer rust op hem. Hij is degene die gezalfd is. Zijn naam Jezus Christus. Wel, dat is niet zijn naam. Christus is niet zijn achternaam. Zo noemen ze hem. Jezus, de Christus, de gezalfde, de Messias. Amen. Hij is degene waarover Jesaja spreekt. Want hij quoteert hier, Jezus die de boekrol krijgt, hij krijgt de passage van Jesaja 61. Hij quoteert die passage daar en hij past het toe op zichzelf. Jezus zei dat hetgeen dat hij juist had voorgelezen, uitkwam in hem. Jezus had dit vervuld. Wat Jesaja had voorspeld is uitgekomen in Jezus Christus. Dat wil zeggen, ben je arm vandaag, dan is het goede nieuws voor u. Ben je een gevangene van Satan, dan is Jezus hier voor u. Ben je blind, dan is Jezus hier om je gezicht te herstellen, om je zicht te herstellen. Ben je onderdrukt, dan geeft hij jou je vrijheid terug. Amen. En het is daarmee dat ik het zeg. Dit is een boodschap om te zeggen, geven aan mensen. Als mensen zonder hoop zijn, leid ze naar deze passage in Lucas 4. Leid ze naar die passage waarin Jezus zegt van het is vervuld in mij. Bid voor die mensen, voor herstel van zicht, om het goede nieuws te brengen aan armen. En verwacht een mirakel in hun leven. Verwacht iets, amen, dat de Heer gaat doen. Halleluja. Jezus heeft zelf gezegd, ik ben gezalfd om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Het genadejaar, ik heb er ooit al een preek over gedaan, over het jubileumjaar. Om dat kort even te herhalen voor zij die zijn vergeten, het jubeljaar of het genadejaar is dat 50ste jaar. Hè? In de wet van Mozes stond dat de Israëlieten elk om de 7x7 jaar, een jaar daarna, hè, dus na het 49ste jaar, het 50ste jaar, moesten ze bepaalde dingen doen op het land. Ja? Al die zaken deden ze letterlijk op het land. Maar Jezus neemt hier niet de letterlijke zaken, maar hij geeft er nu een spirituele betekenis aan. Amen. Wat ze zoal moesten doen, is ze moesten persoonlijke vrijheid geven. Dus als ze slaven hadden, economische slaven, moesten ze die mensen hun vrijheid teruggeven. Weet je nog? Als ze schulden hadden, bijvoorbeeld een land dat ze hadden kwijtgeraakt, omwille van schulden dat ze hadden moeten verkopen, dat 50ste jaar kregen ze hun originele land, zoals dat ze het origineel door God was bedoeld, hè, met het innamen van het beloofde land. Iedereen kreeg een stukje land. Ze kregen dat terug, dat 50ste jaar. Is dat niet een fantastisch iets, dat jubileumjaar? Amen. En dan ook nog, dat 50ste jaar mocht het land niet bewerkt worden. Ja? Ze mochten daar niet op werken. Alles moest vanzelf, het moest dus braak liggen. Alles moest vanzelf groeien. En alles wat tevoorschijn kwam, was voor de armen. Was voor was dus eigenlijk voor iedereen om te plukken. Het was dus niet voor de eigenaar van het land, het was dus eigenlijk voor iedereen. Dat was dus eigenlijk dat genadejaar dat Jezus kwam, waarvan hij zei, ik ben hier gekomen om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Natuurlijk, hij bedoelde niet letterlijk een jubileumjaar, hij bedoelde dit spiritueel. Amen. Het spreekt dus met een thema over vergeving, over bevrijding, over verzoening en over voorziening. Amen. Jezus kwam om te zeggen, hetgeen dat jullie elk 50ste jaar hadden moeten doen, want ze hebben het eigenlijk nooit gedaan, het is dan meer dat ze in ballingschap ook moesten gaan. Maar hetgeen dat jullie eigenlijk letterlijk hebben moeten doen, ben ik hier nu komen doen op spiritueel niveau. Ik ben gekomen om armen, halleluja, die in de maatschappij leefden in marginaliteit, zij die werden aanzien en behandeld als tweederangs burgers. Ik ben gekomen om het goede nieuws te verkondigen. Het wil zeggen, je bent niet langer een tweederangs iemand. Je hoeft niet langer in de marginaliteit te leven of door de maatschappij aan de kant. Ik breng het goede nieuws aan de armen. Die armen was een deel van die maatschappij waarvan ze niks moesten hebben, snap je? Maar Jezus zei, ik ben ook voor jullie gekomen. Ik ben om jullie een identiteit te geven, want het maakt niet uit hoe je bent geboren, hoe je arm bent geworden. Ik ben gekomen zodat je rijk kan zijn. Met de Heer. Amen. Hij zegt, ik ga de blinden terug zicht geven. Letterlijk deed hij letterlijk. Door mirakels van Jezus. Maar ook vooral spiritueel. Want licht is een symbool van de openbaring van God in Christus. En van zijn redding. Om zo licht te geven. Gevangenen worden bevrijd. Ook dit heeft Jezus gedaan. Door mensen te bevrijden die vastgeketend waren. Soms letterlijk door demonen. Die vastgeketend waren. Maar ook meer spiritueel. Amen. Door de valse leer van mensen die gevangen werden. Ook Jezus kwam daar om de waarheid. Want de waarheid zal u vrijzetten. Amen. Dank u Jezus. Genadejaar van de Heer zei hij. Ik kom het hier om het af te roepen. Al diegenen die gebonden waren. Als slaven van zonde. Worden vrijgezet in dat genadejaar. Al diegenen die schulden hadden, worden vrijgezet in dat genadejaar. Al diegenen die niks hadden om zich te voorzien in de behoeften. Ik kom om u leven te geven, zei Jezus, en leven in overvloed. Dank u, Jezus. Hij kwam vrijheid aanbieden, vrijheid van zonde. Jezus zorgde ervoor dat in dat jaar al de schulden werden kwijtgescholden. Amen. En dat is zonde. Zonde kweekt schulden. En uiteindelijk het loon van de zonde is dood. Amen. Hij kwam om dat weg te doen. Als je kijkt naar de status van de wereld. Amen. Als je ziet wat zonde allemaal teweeg brengt. Als je ziet wat verslaving teweeg brengt. Als je ziet wat voor pijn het veroorzaakt. Hè? Mensen die aan de drugs zitten, aan substantiemisbruik. Die leven voor hunzelf. En we kunnen dat soms niet begrijpen hoe God dat allemaal kan vergeven. Hoe God dat allemaal kan omdraaien. Maar er zijn getuigenis op getuigenis op getuigenis van mensen die heel diep zaten. Heel diep, die een openbaring hebben gekregen van de Heer. En die een heel veranderd leven hebben. Die in de criminaliteit hebben gezeten. Die werkten voor hunzelf. Die leefden in zonde, maar de Heer heeft ze bevrijd. En stuk voor stuk en stuk voor stuk. Amen, kwam uw leven terug in orde. Oh, dank u Jezus. Kan iemand zeggen, er is hoop voor mij. Er is hoop voor mij. Dank u Jezus. Halleluja. Wanneer Jezus zei aan het kruis, het is volbracht, gebruikte hij een woord dat betekent, het is gedaan, het is betaald, het is volbracht, de prijs is betaald. Amen. Onze schulden, het resultaat van zonde, dood, is betaald door Jezus bloed. Amen. Dank u Jezus. Jezus zorgde ervoor dat het land terug naar zijn originele eigenaar ging. Juist zoals in het originele genadejaar of jubileumjaar. En nu komt het land terug, de autoriteit komt terug, het behoort terug aan Jezus. En als we kinderen zijn van de Heer, behoort het ook ons toe. Amen. Zo hebben we nu macht over de spirituele wereld in Jezus Christus. Het land behoort ons toe, we zijn gezeten met hem in hemelse sferen. Wat betekent dat? Wel, wat betekent dat, dat we het land terug hebben gekregen? Wat betekent die hoop voor mij? Wel, het betekent dat we niet langer hoeven als een omstaander langs de zijkant, hoeven toe te kijken alsof het lijkt dat het kwade overwint. Niet langer moeten we aan de zijkant toekijken en zien hoe alles naar de vaantjes gaat en ik kan er niks aan doen. Ik heb geen hoop meer. Niet langer hoeven een resultaat te zijn of een product te zijn van beslissingen die andere mensen hebben gemaakt voor ons en wij zijn daar het slachtoffer van. Niet langer hoeven we dat te ondergaan. Niet langer hoef ik anderen de schuld daarvoor te geven. Maar ik heb nu de keuze om Jezus te volgen. En door de kracht van zijn geest word ik getransformeerd meer en meer naar zijn beeld. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, zonder Jezus, de hoop, was ik maar een product van mijn omstandigheden. Onderging ik maar alles. En dan kon ik iedereen de schuld geven. Ja, mijn leven is zo en zo omdat die en die dat heeft gedaan. En ik ben het gevolg van die en die zijn beslissingen. En ik zit hier in de penarie en ik heb hier schulden en ik heb hier dit en dat en ik heb een ziekte en ik heb dat allemaal omwille van dit. Of omwille van de overheid, omwille van die zijn beslissingen. En we geven de schuld op Jan en allemaal. Maar nu dat we Jezus hebben, de hoop op glorie, hoef ik niet meer rond te kijken en iedereen de schuld te geven, dan kunnen we zeggen, ik neem mijn lot in mijn eigen handen, want Jezus heeft het in handen genomen. Amen. Ik ben geen product meer van mijn omstandigheden. Ik ben een product van het kruis van Jezus Christus. Amen. Ik ben een product van zijn werk. Niet van de werken en slechte werken van anderen, maar van zijn werk. Vader, vergeef ze. Ze wisten niet wat ze doen. Maar ik ga niet langer, amen, me laten leiden door wat anderen hebben gedaan. Ik neem het zelf in handen in Jezus' naam. Want u heeft het in handen. Amen. Er is hoop voor mij. Matteüs 1. God kan ons bevrijden. God kan mij bevrijden. God kan mijn leven veranderen. Amen. We moeten een stap in geloof naar hem toezetten en op zijn naam roepen. Kijk, ik heb iets heel speciaals in Matteüs 1 gevonden. Dat spreekt over het thema van vandaag, hoop voor mij. Het gaat een beetje saai worden. Matteüs 1, vers 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Chezron. Chezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Zijn we nog mee? Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Boaz verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rechabeam. Rechabeam verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte... En zo verder... Amen. Helemaal tot vers 16 alsjeblieft. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Oké, je denkt misschien, waarom lees je nu deze afstammingsboom? Ze noemen dat ook een geslachtsregister. Waarom lees je dat nu voor hier in Matteüs, het geslachtsregister van Jezus? Daar ben ik toch niets mee, een lijstje met allemaal saaie namen die ik amper kan uitspreken. Weet je nog de preek van vorige week? Daar hadden we ook een geslachtsregister gelezen, een kleintje ervan, in het Oude Testament. En tussen al die namen bevond zich opeens een naam, waarvan een man die een gebedje had gebeden, vier dingen had gevraagd en de Heer, er stond erbij, de Heer aanhoorde zijn gebed. Weet je nog wie dat was? Dat was amen, Jabes. Tussen al die namen stond daar ineens een aparte naam. Wel, hier hebben we juist hetzelfde in Matteüs. In Matteüs is er hoop voor mij. Zelfs in het geslachtsregister van al die saaie namen vinden we weer Een twinkeltje hoop. Ja, zoals vorige week bij Jabes, dat de schrijver van Kronieken opeens daar tussen al die namen, opeens daar Jabes zegt en hij bad voor dit en dat. En God aanhoorde zijn gebed. Het was een hoop voor mensen die terugkwamen uit ballingschap, die lazen van, hey, wij hebben dit land. En wat God vroeger heeft gedaan met die Jabes, kan hij nu ook doen voor ons. Wel, we hebben hetzelfde hier in Matteüs. Halleluja. Matteüs, je moet weten, die schreef dit, was een Jood, hè, was een apostel. En hij wou documenteren dat Jezus een afstammeling is van Abraham, want hij begint met Abraham. Hè. Hij stamt af van Abraham. Wel, de belofte van Abraham kwam uit in Jezus Christus. En Matteüs wou dit aantonen, dat Jezus een afstammeling is van Abraham. Maar niet alleen dat, er ligt nog een andere zaak verborgen. Normaal bestaan geslachtsregisters alleen maar uit de namen van de vaders. Alleen maar namen van mannen. Maar hier bevinden, als je het hebt gezien, bevinden zich 5 namen van vrouwen. Ja? Tussen deze, Wat is dat? Okay. Dat ging ineens luider, niet? Okay. Tussen deze 16 geslachtsregisters bevinden zich ineens namen van 15 vrouwen. 5 vrouwen, sorry. En er is een boodschap, er zit daar een boodschap erachter. We lezen op het einde dat Jezus werd verwekt door Maria. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd. Nu is dat belangrijk waarom Matteüs dat vermeldt, en ik zal u uitleggen waarom. Wel, in de tijd van Jezus, in de tijd van de apostelen, nadat Jezus was gestorven, begraven en terug is opgestaan, was er veel tegenstand, voornamelijk door de Joden. Er was een roddel die gaande was dat de moeder van Jezus een affaire had gehad met een bepaalde Romeinse soldaat. Ja? Hij was dus niet, zo gezegd de roddel, hij was dus niet wie hij zei dat hij was, geboren uit een maagd, maar hij was geboren uit een onheilige, een overspelige relatie, hè, met een Romeinse soldaat. Jezus zou dus volgens de roddel een gewone mens zijn. Mensen geloofden niet dat God doorheen zo'n relatie, hè, zo'n grote dingen zou kunnen doen. Dat is de roddel. Hè. De roddel zei, ja, dat is helemaal niet geboren van de maagd, is geboren vanuit een overspelige relatie. Maria met een zekere zus en zo, hè. God kan nooit werken doorheen zo'n relatie. God kan nooit iets doen. De Messias kan niet komen uit zo'n onheilige relatie, hè, met een vreemde reputatie. God zou dat niet goedkeuren. Messias kan niet langs deze. Dat was de tegenstander. Dat waren de Joden die roddel verspreidden. Matteüs maakt het zeer duidelijk in zijn geslachtsregister dat God zijn plan altijd uitkomt. Hij zegt, het maakt niet uit wat je hebt gedaan, wat voor verleden dat je hebt, er is hoop voor u. Matteüs maakt het duidelijk dat er 4 vrouwen zijn in de stamboom van Jezus. Amen. 4 vrouwen die in de stamboom van Jezus zitten, die een dubieuze morele reputatie en geschiedenis hadden, maar desondanks hun dubieuze morele reputatie, heeft God ze toch eruit gekozen om via die vrouw de Messias te laten geboren worden. Amen. Ook al was er een roddel in die tijd gaande, die zegt van, nee, God kan zo niet werken, dat moet via een perfect. Hij wil aantonen, nee, kijk eens naar heel dat geslachtsregister. Kijk eens naar van waar Jezus vandaan komt. Amen. Die vrouwen hadden geen hoop buiten God, maar God bracht hun hoop. Amen. Vergaf en vergat hun geschiedenis, en toch langs hun kon de Messias uiteindelijk geboren worden. Dank u, Jezus. Als er hoop was voor die 4 vrouwen, dan is er hoop voor ons. Amen. Dank u, Jezus. We lezen zo vers 3. Kan je teruggaan, Preston of Given? Matteüs 1, vers 3. We gaan eens even kijken naar deze 4 opmerkelijke verhalen. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Tamar is de eerste. Tamar, misschien weet je daar niks meer over. Wel, ik stel voor, lees het verhaal, je kan het in Genesis vinden. Lees dat verhaal en dan weet je waarover dat gaat. Waarom zegt hij bij Tamar? Wel, die Tamar was de vrouw van de zoon van Juda. Juda, hè, de stamvader. En hij had verschillende zonen, had drie zonen. En zijn oudste zoon had een vrouw, Tamar. En die zoon die stierf. Ja, want de Heer was, was kwaad met die zoon, zegt de Bijbel, en hij stierf. En dus in die tijd was het niet zomaar van, ja, oké, okay, je man is nu dood, nu sta je er alleen voor. Nee, nu moest zijn vrouw trouwen met een van zijn broers, want ze had nog geen kinderen. En heel belangrijk is dat je natuurlijk kinderen had. En er was een wet in de wet van Mozes, dat zij, of een traditie in die tijd, dat de vrouw van je broer, als die kinderloos sterven, dan moest jij de vrouw overnemen. Dus de vrouw, die gaat dan naar de broer, ja. Maar de Heer was ook niet geplezierd met die broer, dus die sterft ook, oké. Okay? Maar hij had drie zonen, hè? Dus hij kan nog naar de derde broer gaan. En Juda, de vader, die zegt, oké, ik geef u wel, Tamar, ik geef u wel aan mijn jongste zoon. Maar nu nog niet, even wachten. Lang verhaal kort te maken. Juda komt zijn woord niet uit. Tamar is nog altijd kinderloos. Tamar verzint een plannetje om toch nog een kind te krijgen. Ze doet zich voor als een prostituee. Ze doet een sluier over haar hoofd. Ze staat ergens op de weg te wachten. Haar schoonvader komt langs, Juda. Juda heeft zin blijkbaar en hij vraagt om... Ja, hij heeft betrekkingen met zogezegd wat hij denkt dat een prostituee is, maar het is zijn schoondochter. En daaruit komt dan uiteindelijk Peres en Zerach. Ja, het kwam dus eigenlijk uit een immorele situatie. Tamar dacht, wat zij deed is goed en rechtvaardig. En ik wil mijn rechtvaardigheid terug, ik wil een kind hebben. Maar we weten allemaal dat het niet rechtvaardig. Maar in ieder geval, de bloedlijn gaat verder. Dan komen we bij vers 5. Matteüs 1, vers 5. Salmon verwekte Boas bij Rachab. Ja, wie is Rachab nu meer? En wat heeft zij uitgesproken dat Matteüs toch nog haar wilt vermelden? Wel, Rachab, als je even weet, kunnen we ook weer een verhaal vinden in Genesis en Exodus, wanneer dat ze het land willen innemen. Ze willen het beloofde land innemen, de Israëlieten. En ze moeten daar eerst de stad gaan verkennen. En er was daar ergens een prostituee die de spionnen schuil hield. En zij had zo'n geloof in de God van Israël, dat ze woord had gehoord van al de overwinningen die de Israëlieten hadden behaald, dat ze zei van, als ik jullie hier veilig hou in mijn huis, doet dan ons familie niks aan. En inderdaad, het is uitgekomen. Rachab, door geloof, werd uiteindelijk opgenomen in de stam van Israël. Maar ze was dus een prostituee, en niet alleen een prostituee, een heidense prostituee. Toch werd zij opgenomen door geloof in de stam van Israël. Als we dan een beetje verder lezen, Boas verwekte Obed bij Rut. Ja, dat is ook nog altijd vers 5, denk ik, als ik me goed vergis. Boas verwekte Obed bij Rut. Nu was er met Rut, en waarom, wat is er mis met Rut? Wel, eigenlijk niet veel, want als je dat verhaal leest... Zij leefde een rechtvaardig leven. Zij was geen prostituee. Ze had geen seksueel verkeerde relaties of zo. Zij was simpelweg, de Bijbel noemt haar een Moabitische. Een Moabitische. Iemand uit de stam van Moab. Dat zegt u misschien weinig. Maar als je tegen een Israëliet van die dag zou zeggen dat je een Moabitische bent, dan zou je nogal een gezicht krijgen. Want volgens de wet, volgens Deuteronomium 23 vers 4, zou geen Moabiet tot de dienst van de Heer worden toegelaten, omdat ze zich zo tegen Israël hadden gekant. Ik zal het nogmaals zeggen, in Deuteronomium 23 vers 4 staat er een wet dat geen Ammoniet en geen Moabiet zich ooit tot de dienst van de Heer zou mogen richten. Dat stond er in de wet, omdat de Moabieten, de Israëlieten, iets verkeerd hadden aangedaan, had God gezegd, geen Moabiet komt tot de dienst van de Heer. En hier hebben we Rut. Zoveel jaren later... Zoveel jaren later. En Boas was waarschijnlijk vergeten van die wet. Van Deuteronomium 23:4. Maar Rut, ook doorheen geloof, amen, is uiteindelijk gekomen, amen, tot de stam van Israël. En de bloedslijn van de Messias. Dank u Jezus. Zij wist doorheen geloof haar lotsbestemming te veranderen en werd uiteindelijk de grootmoeder van David. Amen. En dan lezen we verder. Vers 6. Isaïe verwekte David, de koning. En David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Nu Matthäus, waarom zegt hij gewoon niet, hij verwekte Salomo bij Bathsheba? Dat zou je gewoon dan kunnen zeggen, hè, bij Bathsheba, want dat is de vrouw van Uria. Ken je dat verhaal met Bathsheba, David en Bathsheba? Met het overspel, Bathsheba die onschuldig op haar terras stond naakt te baden. Dat snap ik nog altijd niet dat ze dat deed in die tijd. Even een douche nemen op je terras. En Oden David stond daar op zijn terras en die denkt van, oh, dat is wel schoon. Volgens mij was er meer aan de hand dan dat we kunnen lezen. Ik denk dat Bathsheba niet zo onschuldig was als het lijkt. Alsof zij dan wordt genomen door de koning. U wordt ontboden op het paleis. Kom even langs. Voor een kopje thee. Een beetje wat praten misschien. Altijd interessant. Nee. Er is een reden waarom dat zij op dat terras naakt stond te douchen. Ik denk als Uria erbij had geweest, dat hij waarschijnlijk had gezegd van, mag dat je beneden staan? Maar waarom zetten we daar de vrouw van Uria? Omdat Matthäus duidelijk wil maken dat de zonde hier wordt gepleegd, amen, door David. Hij heeft de vrouw van een ander genomen en dan heeft hij nog verder gegaan, Uria laten vermoorden, amen, om zijn sporen uit te wissen, zo gezegd. Amen. Dus dat wil hij hiermee zeggen. Bathsheba was niet zomaar iemand. Het was de vrouw van Uria. Dus ook aan deze relatie hong er een vreemd geurtje. De Joden van die tijd hadden waarschijnlijk al gezegd, nee, God kan niet uit zoiets, dat kan niet, dat moet allemaal rein en puur zijn. Maar dank de Heer voor zijn genade. Amen.